heb niet iedereen de hand kunnen geven, maar nogmaals goedemorgen. Fijn dat ik hier weer bij jullie mag zijn, na best wel een hele tijd volgens mij. Ik heb het gevoel dat het een jaar of zo geleden is. En het is ook heel fijn om te weten dat er vanuit jullie, misschien weten niet iedereen dat, maar er is in ieder geval vanuit jullie gemeente ook support voor het project wat ik begonnen ben in een nieuwe plaats in Limburg, om ook daar bezig te zijn met evangelisatiewerk. Het mooie is dat jullie daar als gemeente ook jullie bijdrage aan leveren. Dat vind ik echt heel bijzonder. En er is ook gevraagd vorige keer om daar even kort iets over te vertellen. Dus misschien is dat beter om dat nu even te doen in plaats van na de preek. Ik ben dus woonachtig in Bunde. Helemaal onderin bij Maastricht. Ik heb al een tijd op mijn hart om ook één dag minder te gaan werken. Ik ben in het dagelijks leven leerkracht op een basisschool. En één dag in de week wilde ik eigenlijk graag voor, waarvoor ik ook naar Limburg geroepen ben, missionair werk te doen. En dan in een, op een plek waar nog geen gemeente is, waar nog geen christengemeente actief is. En ja, die plek die bleek 10 kilometer verderop te liggen, in Beek. Elsloo-Stijn, misschien kennen sommigen dat, ik weet niet hoe bekend dat is, maar in ieder geval Beek is redelijk bekend, ook van het vliegveld natuurlijk. En daar is eigenlijk een gebied van 20.000, 30.000 inwoners waar geen christelijke gemeente actief is. En daar ben ik dus, heb ik echt een roeping voor ontvangen om daar ook heel eenvoudig werk te gaan doen, om gewoon mensen te leren kennen en te kijken hoe dingen geleid worden door God. En om het heel kort gezegd, ik kan dat misschien later nog wel eens wat uitgebreiden, maar heel kort gezegd komt het erop neer dat ik dus één dag in de week op vrijdag daarmee bezig ben. En heel vaak met vrienden of alleen langs de deuren ga om ook met de mensen in gesprek te zijn. Om mensen te leren kennen. Gewoon heel eenvoudig contact te maken en ze ook eventueel een Bijbel aan te bieden als ze daar open voor staan. En vanuit die groep of vanuit die contacten die daar komen, probeer ik dan te investeren in de mensen die openstaan en die meer willen. En om daar eens een keer een bak koffie mee te gaan drinken bij een restaurantje. Of daarop, waar er dus open harten zijn, open huizen zijn, daarop verder door te gaan, mee door te gaan. En die contacten verder te verdiepen. En er is ook dat is ook wel heel wonderlijk, dat ik in de katholieke kerk van Beek, daar heb ik ook contact mee gekregen, ook met de pastoor. En dan mag ik ook bijbelstudie geven, of bijbelleesgroep noemen we het dan. Dus we lezen samen een stuk uit de Bijbel, uit Marcus, en dan praten we daarover. Dus met katholieke mensen van de parochie. En daardoor ontstaan natuurlijk ook weer mooie contacten, maar ook gewoon heel fijn dat ik die mogelijkheid krijg van de pastoor. Het is een hele open pastoor, en die ook graag wil dat de mensen de Bijbel leren kennen. Dus daar mag ik dan elke maandag om de twee weken weer mee verder gaan. Dus dat is een hele mooie opening. En wat ik verder probeer is ook om gewoon activiteiten die in het dorp plaatsvinden, waar ik bij aan kan sluiten. Bijvoorbeeld was pas een multiculturele dag. Om daar dan mijn bijdrage aan te leveren namens Beek Leeft. En om gewoon dienend bezig te zijn. Of als er ergens anders iets te doen is, om daar gewoon naartoe te gaan. Daar als christen daar aanwezig te zijn. Dus het is één dag in de week, maar in de praktijk is het vaak toch weer wat meer. Maar in ieder geval, het is heel eenvoudig. Gewoon kijken hoe dingen geleid worden door God. Toch in een jaar tijd. Ik ben vorig jaar met de herfst begonnen. Toch al heel wat mensen leren kennen en ook wel hele bijzondere dingen mogen meemaken. Dus ik ben er heel erg dankbaar voor. En ik hoop ook dat het een beetje aanstekelijk werkt, dat ook anderen weer zoiets gaan doen, om gewoon één dag minder te gaan werken, om één dag echt bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk. En dan valt er natuurlijk wel een deel van je loon weg, dat weet ik, en daarom heb ik ook een kleine achterban. Er is niet heel veel geld voor nodig, maar wel wat om ook bijbels te kunnen aanschaffen of om activiteiten te kunnen organiseren, want dat doe ik dan ook nog. Bijvoorbeeld activiteiten die een beetje aansluiten bij de katholieke leefwereld, zoals een stiltewandeling of een filmavond met het leven van Jezus, een film erover te draaien. Of binnenkort met kerst ook weer een film en dan het koor van de katholieke kerk komt dan zingen met een paar mooie kerstliederen. Dus op die manier probeer ik ook wat bekendheid te krijgen. Maar goed, het is heel eenvoudig nogmaals, maar het is wel heel mooi om te doen. En nogmaals, heel erg dankbaar ben ik dat jullie daar als gemeente ook een bijdrage aan leveren. Goed, even dat was het even heel kort gezegd. En misschien kunnen er na de dienst nog mensen die daar vragen over hebben, of die zeggen, ik wil wel meeleven met een nieuwsbrief. Ik heb een heel eenvoudig mailtje wat ik dan in de zoveel tijd even stuur, om ook wat op de hoogte te brengen. Dus dan kunnen jullie daarvoor opgeven. Ja, ik hoorde net in de gebeden, dat wist ik dus niet, dat jullie een vergadering hebben over ja, hoe gaan jullie verder als gemeente, als kerk, wat willen we in de toekomst. We hebben zelf ook dat proces in Bundemeerse meegemaakt, dat je daarover nadenkt van wat is nou precies de visie van de gemeente, wat is nou precies wat we willen. Nou, daar gaat ook de preek over, dus dat sluit mooi aan. Misschien dat er dingen in staan, dingen in voor naar voren komen waar jullie wat mee kunnen, ook volgende week als jullie vergadering hebben. Ik denk het wel. Het is ook meer een algemeen verhaal waar wel denk ik heel veel in zit waar je wat mee kunt. Zeker als het gaat om de visie en de missie van de gemeente. Ik lees eerst graag een stukje uit Efeze. Efeze is de brief, denk ik, als het gaat om ja, wat is het doel van Gods gemeente in deze wereld. Efeze 2, ik zal straks allerlei stukjes uit Efeze lezen, maar ik wil even heel kort Efeze 2 een paar versen lezen. Efeze 2 vers 11, bedenk daarom, ik lees hem voor uit de HSV, ik weet niet wat jullie gewend zijn, maar het is goed te volgen denk ik. Efeze 2 vers 11, bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de handen gebeurt, dat u die in de tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop, u was zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf stond, door het bloed van Jezus Christus dichtbij gekomen. En dus ook de heidenen uit de niet-joden zijn dichtbij gekomen door het bloed van Jezus Christus. Vers 14, want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Dus niet Jood en Jood. En door de tussenmuur die afscheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou maken, zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf stond en aan hen die dichtbij waren. Want door hem, iedere keer lezen we weer, door hem, door Jezus, door het kruis, hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou, misschien best wel wat pittig gedeelte, waar ook best wel wat dingen achter elkaar genoemd worden, maar er staan een paar beelden in die Paulus gebruikt om uit te leggen wat nou Gods doel is met de gemeente. En daar ga ik dus ook vandaag, ik noem zes beelden die in de brief van de Efeze staan. Hier hebben we net al gelezen over dat het gemeente een huisgezin van God is. En het tweede was dat het ook een gebouw is, een heilige tempel. Nou, straks ga ik nog vier beelden en ik ga ze allemaal uitwerken. Maar even als inleiding, ja, als ik zo ook langs de deuren ga bij de mensen in Beek, dus van tijd tot tijd, dan hoor je heel wat hoe de mensen tegen de kerk aankijken. Nou, ik denk dat jullie dat ook wel weten, vanuit familie of vanuit kennissen of buren. Als je het woord kerk noemt, dan komen gelijk allerlei verhalen los. Nou, dat was pas ook een artikel op de NOS. Een onderzoek bedoel ik, wat er geweest is, een half jaar geleden ongeveer, wat er een onderzoek gedaan was van waar hebben de mensen nou vertrouwen in? De politie, de brandweer, de dokter, de kerk werd daarbij ook genoemd. Nou, en het staat er al, wij vertrouwen de politie het meest en de kerk het minst. Nou, dat is natuurlijk inderdaad echt, ja, best heel aangrijpend. Dat de kerk, als de mensen, dat hoor ik ook bij die verhalen, die natuurlijk vanuit wat de mensen allemaal meegemaakt hebben van misbruik. En dat ze de kerk een hypocriet vinden en dat het de poppenkast is. En schijnheiligen, intolerant, achterhaald, nou je hoort van alles. Maar dit is wel wat de algemene mening, de opinie om ons heen is. En Jezus heeft het ook wel voorspeld natuurlijk. Hè. De mensen zullen u niet begrijpen enzovoorts. Maar het is wel heel aangrijpend dat Gods gemeente en dan laat ik het even algemeen houden, de kerk, dat dat minst vertrouwd wordt. Dus als mensen met problemen of zorgen zijn, zullen ze het minst snel naar de kerk gaan. En dat hoor je ook op die programma's van Adieu God, ik weet niet of jullie dat kennen, van de EO, waarbij mensen, bekende Nederlanders, vertellen waarom dat ze de kerk hebben verlaten of waarom dat ze de kerk niet meer bezoeken. Dan hoor je diezelfde verhalen. Dat ze hele negatieve dingen hebben meegemaakt met de gemeente, met de kerk. En dat ze daardoor dus ook niet meer naar de kerk gaan. En ja, als dat het beeld is wat wij als christenen, dan laten we even gewoon algemeen de christenen in Nederland, als we dat beeld naar buiten toe uitstralen, dat wij niet te vertrouwen zijn, dat we intolerant zijn, dat we achterhaald, intolerant en dat we ook hypocriet zijn. Dat is natuurlijk heel aangrijpend als dat het beeld is wat de kerk, wat mensen van de kerk hebben. Terwijl God, en dat hoop ik dat ik vanmorgen dat ook in ieder geval mag doorgeven, dat God ongelooflijk veel van zijn kerk houdt. Ik weet niet of dat u van de kerk houdt. Dan bedoel ik de kerk natuurlijk de christenen die de Here van hart en lief hebben. God houdt daar ontzettend veel van. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. De Zoon heeft zijn leven ervoor gegeven. De Vader die heeft, zoals iemand net in het gebed zei, ons van eeuwigheid uitgekozen, verkoren. De gemeente, en met een hoofdletter. Hij heeft zijn Zoon dus ervoor over gehad. En de Heilige Geest is in die gemeente komen wonen. Dus de drie enige God houdt ontzettend veel van zijn kerk. En heeft natuurlijk, God heeft de kerk, de gemeente, bedacht. Hij heeft daar een plan mee. En dat plan, als christenen, we moeten daar eerlijk in zijn. Nou, wat brengen wij daarvan terecht? Want wij hebben een geweldige roeping in deze wereld. En ja, als we die roeping, als dat is, de uitwerking is van die roeping, dan is dat toch heel aangrijpend. En dat we dat met elkaar eigenlijk ervan maken. Nou, het doel van de preek van morgen is eigenlijk om u weer opnieuw, en ook misschien met betrekking tot de vergadering, dat u opnieuw weer beseft van wat is nou Gods doel met de gemeente hier, met de Bijbelgemeente Venlo. Wat is nou Gods doel? Ik hoop dat u vernieuwd zicht krijgt op Gods visie met zijn gemeente. En dat is voor het hoofd. Maar ook het hart, dat u een nieuwe liefde krijgt, een nieuwe passie in uw hart. Ook voor de plaatselijke gemeente, maar ook de universele gemeente. Dus de wereldwijde kerk, maar ook hier plaatselijk. Dus dat u voor het hoofd een nieuw inzicht, voor het hart nieuwe liefde, maar ook voor de handen een nieuwe, ja eigenlijk een nieuwe passie om ook uw handen uit de mouwen te steken. Om ook te zeggen, hier ben ik, ook naar de broeders en de zusters van de leiding, dat je zegt, ja ik wil gaan bouwen aan Gods gemeente. En zodat niet de mensen zullen zeggen van nou, die Bijbelgemeente Venlo, daar zal ik in ieder geval nooit naar binnen stappen. En maar dat ze echt een nieuwe, dat u daar ook een nieuwe passie voor krijgt. Nou, Paulus die heeft in zijn brieven natuurlijk heel veel verteld over Gods heerlijke plan met de gemeente. In Korinthe, in Efeze, eigenlijk in iedere brief komt dat terug. Maar Efeze is toch wel, wat dat betreft, het meest, dat hij het mysterie van de gemeente verkondigt. Dat zegt in Efeze 3, vers 3, dat hij een mysterie, een geheimenis heeft ontdekt, gekregen van God, geopenbaard gekregen. Het geheimenis van dat Jood en niet-Jood één geworden is en dat wij dus ja, Gods... Zoals in het Oude Testament Israël eigenlijk Gods voorbeeldvolk was. Zo is in het Nieuwe Testament Jood en Heiden die christen geworden zijn. Het voorbeeldvolk van God. Waarbij als de mensen naar het volk van God kijken. Dat ze jaloers worden. En dat ze zeggen van wij willen ook God die jullie kennen. Willen wij ook leren kennen. Nou dat geheimenis is Paulus geopenbaard. Dat was nog niet zozeer bij de andere apostelen. Maar Paulus heeft daar heel veel zicht op gekregen. En het is vandaar ook dat Paulus iedere keer in Efeze 4 en in alle brieven dat hij het woordje ons, elkaar en jullie en wij continu benoemt. Hij zegt niet ik heb redding ontvangen, nee wij hebben redding ontvangen. Of ik ben door God uitverkoren, nee wij zijn door God uitverkoren. Dus iedere keer noemt hij het wij, ons, elkaar, het met elkaar doen. En wij zijn een beetje individualistisch wat dat betreft. En wij willen liever een preek over wat is het doel van God met mijn leven. Nee, Paulus zou zeggen wat is het doel van God met jullie. Met jullie als gemeente. En dat is wat mij ook wel echt duidelijk is geworden. Nou, hij heeft 6 beelden. En het zijn allemaal prachtige beelden waar we heel veel van kunnen leren. En ik ga ze langs. Het eerste beeld is het lichaam van Christus. Dat kennen jullie allemaal, dat beeld dat Paulus dat gebruikt. Dat hij zegt, jullie zijn het lichaam. Hij zegt het in Efeze 1 vers 22. God heeft hem, Jezus Christus, over alles de macht gegeven. Hij is de heerser geworden over alles wat er is. En hij heeft hem, Jezus, gemaakt tot hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam. En de gemeente is vol van hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met zichzelf. En zoals het lichaam helemaal vol is van bloed of van spieren, zo is het hele lichaam vervuld van Christus. Jezus is het hoofd en de gemeente is het lichaam. Misschien even heel kort, wat is nou de gemeente volgens Paulus? Als je aan Paulus zou vragen, wat is nou de gemeente? Is dat nu de groep die hier vanmorgen bij elkaar zit? Is dat de universele kerk, de hele... Dus waar alle christenen wereldwijd. Nou, Paulus zou zeggen, je behoort bij de gemeente, je behoort bij het lichaam. Als je deel hebt aan de gemeenschap van christenen die door het geloof deel hebben gekregen aan het leven van Jezus. Zal ik nog een keer. Dus als je deel hebt gekregen aan het leven van Jezus Christus, zijn dood, zijn opstanding, dan behoor je tot de wedergeboren christenen en behoor je tot de gemeente. Hij zegt in Efeze 1 vers 1... Dat zijn alle mensen, de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dus niet iedereen die in de kerk zit, niet iedereen, welke kerk ook, is automatisch onderdeel van dat lichaam van Christus. Nee, je moet deel hebben gekregen aan Jezus Christus. Wedergeboren zijn tot de levende hoop en je moet Jezus Christus hebben aangenomen als je... Ja, als jouw hoofd, als jouw baas, als jouw heer. Dan behoor je tot het lichaam. En dat is goed om dat te begrijpen. En er is maar één hoofd, zegt Paulus. Er is maar één hoofd, er is ook maar één lichaam, er is ook maar één geest. We mogen niet de gemeente wereldwijd, maar ook wereldwijd en ook hier plaatselijk, de gemeente opdelen in verschillende lichamen, bij wijze van spreken. Ja, we hebben allemaal de Heer Jezus als hoofd, maar we hebben toch allemaal een beetje groepen in de gemeente. De een is meer van dit, de ander is meer van dat. Nou, Paulus zou zeggen, dat kan niet, want er is maar één lichaam. En dat is wereldwijd, maar ook hier plaatselijk. En groepen binnen een gemeente, dat is een teken van onvolwassenheid. Dat was ook in Paulus' dagen zeker wel. De een zei van, ik ben van die en ik ben van die. Paulus zegt, nee, we zijn één lichaam. Eén lichaam en we hebben één geest. En ja, de dingen die hij vertelt, dus ook even goed vooraf, dus al die beelden die hij noemt, dat is natuurlijk, dat geldt voor de wereldwijde gemeente van Christus, hè, dus alle wedergeboren christenen, maar het geldt ook, dat zie je eigenlijk plaatselijk, krijgt dat in het miniatuur, dus wordt dat werkelijkheid als het goed is. Hè, dus plaatselijk wordt het een zichtbare werkelijkheid van wat de Bijbel zegt over de universele gemeente, over de wereldwijde gemeente. Dus die schitterende dingen die we nu straks ook gaan horen van Paulus, als het gaat om zijn lichaam, als het gaat om al die andere dingen, die moeten dus, als het goed is, zichtbaar worden, hier in de Bijbelgemeente Venlo. En ik besef ook heel goed, ik behoor zelf ook bij een gemeente, dat het onmogelijk is om een volmaakte gemeente te krijgen, maar het is wel heel goed om dat helder te krijgen, om wat is nou Gods verlangen met zijn kerk? En we hebben net gezien hoe de wereld erover denkt. Maar dat is niet Gods verlangen. Dat is voor God zoveel pijn, denk ik ook. Dat hij ziet wat wij ervan maken. Maar het is dus, als je het even praktisch maakt, één lichaam. Ik probeer het ook echt toe te passen. Als ik deze beker pak, dan heb ik daar heel veel lichaamsdelen voor nodig. De pezen, de botten, de spieren, alles pakt. De vingers, de hand, de arm. Om dit glas te pakken. Alles is erbij betrokken. Alles is erbij nodig. En zo is het ook in de gemeente. We bestaan uit allemaal verschillende lichaamsdelen. De een heeft hier gaven voor, de ander daarvoor. Maar we zijn wel één lichaam en we zijn allemaal bij elkaar betrokken. De een kan niet zonder de ander. En dat is heel erg belangrijk om dat te beseffen. Want als je alleen maar toeschouwer bent in de gemeente, dan raak je heel snel uitgekeken op de gemeente. Als je alleen maar achterover zit en je kijkt, dan raak je heel snel op de gemeente uitgekeken. Maar als je mee wil werken aan die gemeente, ja, dan ontdek je de rijkdom van de gemeente. En een tweede praktische iets, ik weet niet of dat het hier voorkomt, dat er wel eens wat wrijving is. Nou, als je twee handen hebt, die hebben nog nooit met elkaar ruzie gemaakt. Deze twee handen van mij, die hebben nog nooit met elkaar gevochten. En hoe komt dat? Omdat ze allebei in contact staan met het hoofd. En het hoofd zegt, dat moet je niet doen. En zo is het ook in de gemeente. En ik weet dat dit een ideaal plaatje is, dat het in de praktijk soms best weerbarstig kan zijn. Maar als twee leden van de gemeente ruzie maken, dan op een of andere manier is er misschien geen contact met het hoofd. En dan weet ik ook, er kunnen verschil van mening zijn in de gemeente. Nogmaals, ik behoor zelf ook bij een gemeente. Ik heb ook bij de oudste team meegedraaid. Maar wat er uiteindelijk denk ik zo is, als je elkaar niet eens kan worden, dan krijg je misschien op een gegeven moment niet je zin, of niet jouw mening wordt gedaan, maar dat je toch je hart vol blijft van Christus. En daar gaat het om. Dat we helemaal vol zijn van Hem. Dan heb je misschien geen gelijk gekregen, maar je kunt wel je hart vol blijven. En dat is belangrijk. Ook als er dus een keer een meningsverschil is, laten wij ons coördineren door het hoofd, door Christus. Dat we vol blijven van Hem. Ook al blijf, ja, nogmaals, al krijg je misschien geen gelijk. Dat is belangrijk. En dat geldt voor beide partijen natuurlijk. Dat je echt gericht blijft op het hoofd, vervuld blijft door diezelfde geest, waar ook je broeder of zuster waar je van mening verschilt, dat die ook dezelfde geest, door diezelfde geest geleid wordt. Maar het kan heel vaak, zijn het hele kleine dingen waar we voor over van mening verschillen. Dan is het ook gewoon belangrijk dat we samen op de knieën gaan. Samen buigen voor het kruis. Samen buigen voor de Heer Jezus. En zeggen, Heer, wij verschillen van mening, maar we willen samen buigen. We willen samen op de knieën. Omdat we één willen zijn. We willen vol blijven van U. Want hoe vaak is het niet dat als je verschil van mening hebt, dat het toch, ja, dat je leeg raakt. Nou, eenheid is dus heel belangrijk. Het lichaam is maar één lichaam. Er is maar één geest. We kunnen niet onze eigen geest, ja, dat kan wel, maar dan is het ook vaak, hè, ons eigen ik wat dan regeert. Nou, het tweede beeld wat Paulus gebruikt vind ik een schitterend beeld. Het staat in Efeze 2 vers 10. Dat is van Gods kunstwerk. In Efeze 2 vers 10 zie je dat het lichaam van Christus of de gemeente is Gods kunstwerk. In vers 10 staat, want wij zijn zijn maaksel. En een andere vertaling zegt, wij zijn zijn kunstwerk. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Hij zegt niet, jij bent zijn maaksel. Nee, wij zijn zijn maaksel. Wij zijn zijn kunstwerk. Zoals we hier zitten vanmorgen. Zijn we het kunstwerk van God. Om goede werken te doen. Die Hij van tevoren voorbereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Als gemeente. En Gods kunstwerk, Gods meesterwerk. Dat is, ja, dat is echt een kunstwerk. Want we weten allemaal, we zijn verschillend qua achtergrond. We zijn verschillend qua karakter. We zijn verschillend. En toch zijn we één. En dan staat in Efeze 3 vers 10. Dat moet u er even bij pakken als u de Bijbel op schoot hebt. Efeze 3 vers 10. Daar staat, het is Gods bedoeling met zijn gemeente, met al die verschillende karakters, al die verschillende achtergronden, opdat nu in 2018, hier in Venlo, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten, hè, dat zijn dus de kwade en de goede machten, denk ik, dat hier, wat hier gebeurt, dat het voor de hemelse gewesten, voor de mensen, of voor de geesten en de machten die daar zijn, bekend wordt de veelvuldige, veelkleurige wijsheid van God. Dus die prachtige, veelkleurige, veelvuldige wijsheid van God komt naar voren in de vele schakeringen van de wereldwijde gemeente en de plaatselijke gemeente. Dat is misschien een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk komt het erop neer, wij zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal verschillende ideeën en allemaal verschillende visies soms. En we zijn heel verschillend qua karakter. Maar Gods plan met de gemeente is dat zijn wijsheid, zijn heerlijkheid daarin gaat schitteren. Dat we elkaar juist in plaats van dat we dat als een nadeel zien, juist als een voordeel, dat het, ja, met al die verschillende mensen, dat er één familie kan worden. Eén gezin, één lichaam. Misschien zien jullie die mooie kerk daar. Nou, dat is een prachtig kunstwerk. Wie weet welke kerk dat is? In Spanje, ja, de Sagrada Familia. Ik ben er nooit geweest. Maar Ik heb er wel over horen vertellen dat het een ongelooflijk kunstwerk is. Een gigantisch, prachtig kunstwerk. En dat is omdat een architect Gaudi, het was eigenlijk eerst een andere architect, maar die heeft het op een gegeven moment gestopt. En toen is Gaudi heeft dat overgenomen. En die is begonnen om allereerst een plaatje wat hij in zijn hoofd had te tekenen en daarvan maquettes te maken. En vervolgens is dat met die maquettes zijn ze gaan bouwen in 1882. En tot op de dag van vandaag zijn ze bezig om het te bouwen. Het is nog steeds niet klaar. De bedoeling is in 2026. Maar de eerste dingen die gebouwd zijn worden nu alweer gerenoveerd. Dus het is denk ik een kerk die altijd in aanbouw zal blijven. In elk geval, Gaudi had een plaatje in zijn hoofd. Een plan in zijn hoofd. En dat wilde hij zichtbaar maken. En dat is ongelooflijk, van binnen ook. Je moet eens op Google gaan kijken. Ongelooflijk. Die kunstenaar, Gaudi, die architect, had dat in zijn hoofd. En hij wilde dat plan, hij had zijn leven ervoor gegeven. Hij was er alleen maar daarmee bezig. Nou, zo is het ook met God. God heeft een plaatje in zijn hoofd. Een plan met zijn gemeente. Een kunstwerk te maken. Waar heel de wereld verbaasd van zou staan. Dat is Gods bedoeling. Met zijn gemeente. En nou, we moeten daarin eerlijk zijn. Dat we daarin heel veel tekort komen, denk ik. Maar dat is de bedoeling van God. En hij is nog steeds in aanbouw, hè, dat kunstwerk van God. Straks zal hij dat aan de wereld gaan tonen, zegt de Bijbel. Dan gaat hij dat als aan de wereld laten zien, dat kunstwerk, dat heel de wereld, dan zal de wereld echt verbaasd staan wat God heeft kunnen maken van zulke betonblokken zoals wij zijn. Wat hij daaraan geschaafd heeft en geschuurd heeft om ons te maken naar het beeld van Jezus Christus. En maar als we eerlijk zijn, zijn we wel blokken beton die heel veel bijgeschuurd moeten worden. En waaraan heel erg hard gewerkt moet worden. Maar straks, en dat is nu ook al zo, zegt Paulus, nu moet dat voor de hemelse gewesten zichtbaar worden. Dat als hij naar de Bijbelgemeente Venlo kijkt, of naar de Bijbelgemeente in, weet ik veel waar, Venray of in Bunde, Meersen. Dat de duivel kijkt, of de demonische macht, en ze zeggen, kijk wat God daar aan het doen is. Hoe die van al die verschillende mensen een eenheid kan maken. Dat is toch ongelooflijk? Dat is de bedoeling, zegt Paulus. Door de gemeente, dat het bekend gemaakt wordt, de wijsheid van God. En niet dat als de duivelse machten kijken en zeggen, oh, kijk eens wat voor een potje dat ze maken. Dat ze eigenlijk bijstaan te handen wrijven en te gniffelen. Ik zeg het maar even heel plastisch. Maar zo, dat is niet Gods bedoeling. Nee, het moet zo de bedoeling zijn dat ze stom verbaasd staan wat God ervan kan maken. En ja, God heeft heel wat werk aan ons. En God moet in de gemeente heel wat bijtelen, hakken, schuren om ons te maken naar het beeld van Jezus Christus. En laten wij dat doen, broeders en zusters. Zijn we bereid dat een andere broeder of een andere zuster aan u bijtelt, schaaft, hakt? Vaak zijn we daarin toch, beginnen we te stijgeren. Er komt ons eigen ik naar boven. Als er geschuurd wordt aan ons. Maar dat is nou juist Gods bedoeling. Dat we meer gelijkvormig worden naar het beeld van Christus en meer vervuld worden van hem. En ik weet dat dit makkelijk praten is, maar toch, lieve broeders en zusters, ik hoop dat u dit echt meeneemt. Zeg dan, ik ben bereid, ook als een broeder of zuster een keer op mijn tenen trapt, juist met het doel om mij erbij te schaven en meer gelijkvormig te maken. Ik kom wel eens in verschillende gemeentes, hier ook in Limburg mag ik wel eens spreken. En soms heb je het gevoel van, nou, dit is een blok beton, dit is een gemeente en daar veranderen we helemaal niks aan. En zo blijft het tot in eeuwigheid, bij wijze van spreken. En daarom vind ik het mooi dat jullie daarover gaan nadenken donderdag. Van hoe kunnen we als gemeente meer aan de bedoeling van God beantwoorden. En dat jullie daar echt met Gods hulp en met de Heilige Geest over na gaan denken. Dat is echt zo belangrijk. En niet omdat verandering altijd goed is of vernieuwing. Maar het is wel heel belangrijk om je te laten vormen door wat nu vanmorgen. Van ook Gods bedoeling. Dat we daar naar kijken. Beantwoorden we nog aan dat doel van God waarvoor hij de gemeente bedacht heeft. Goed, het volgende beeld is het van het gezin. Vind ik ook een schitterend beeld, een gezin. Paulus die zegt in Efeze 2, vers 18, want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader, en zo bent u niet meer vreemdelingen, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En daar staat eigenlijk huisgezin, gezinsleden van God. Dus als gemeente zijn we het huisgezin van de Vader. Onze Vader. We hebben allemaal dezelfde geest in ons. Dezelfde geest, de broeders en de zusters. Daarom noemen we elkaar ook broers en zussen. Omdat we één Vader hebben. We zijn een gezin met elkaar. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. We zijn een gezin met elkaar. Waarom zou Paulus dat beeld gebruiken? Nou, in een gezin, ik denk dat het belangrijkste is. Ik ben nu al een tijdje vader van 4 kinderen. En het belangrijkste wat ik geleerd heb van al die boeken over huwelijk en gezin, is toch dat een gezin een plek moet zijn waar warmte is. Dat is het belangrijkste. En je kunt alles bij wijze van spreken doen, maar als er geen warmte is, geen liefde is onderling, ja, dan is het geen goed gezin. En ik denk dat daar veel fout gaat in gezinnen. Dat er een koudheid is. Dat er geen toezien is op elkaar. Geen warme, liefdevolle omhelzing van elkaar. En warmte is denk ik iets wat Paulus ook misschien bedoeld heeft. Een gezin, en een goed gezin, daar is het belangrijk dat er warmte is. En ik denk dat we allemaal voorbeelden kennen waar dat niet is. En wat er dan gebeurt. Ik las ergens, dat vond ik wel een mooie, als je een pen en papier bij de hand hebt. Een koude gemeente is als een kapotte radiozender. Je bereikt er niets mee. En een warme gemeente daarentegen, een warm gezin, ja, daar gebeuren zoveel mooie dingen. Ik denk dat jullie dat ook wel weten. Van sommige mensen zijn opgegroeid in een gebroken gezin, waar ja, geen warmte was. En als ze dan hier komen, in de gemeente van God, de huisgezin van God, daar proeven ze die liefde wel die ze gemist hebben bij hun eigen gezin. En zo is het ook bedoeld, de gemeente. De broeders en de zusters moeten die warmte wel kunnen geven die er misschien thuis niet is. En je ziet sommige mensen ook opbloeien als die in het huisgezin van God komen. Maar Paulus heeft misschien dat beeld ook gebruikt, omdat er in een gezin, er gebeurt van alles. Er is bij ons gezin ook met 4 kinderen, wordt best nog wel eens wat gebekvecht of ruzie gemaakt. Of de een pakt de ander van wat ander af, of we gunnen elkaar een plekje niet. Nou ja, er wordt van alles soms tegen elkaar gezegd, maar 10 minuten later ben je het vergeten. Of een half uurtje later. En dan wordt er niet meer over gepraat. Nou, dat is denk ik ook een heel mooi beeld van een gezin. Een gezin, uiteindelijk kom je toch voor elkaar op. Want als er iemand iets verkeerd zegt over je broertje of zusje, dan toch komen ze voor elkaar op. En soms, nou ik ben ook leerkracht in een basisschool, hoor ik wat broertjes en zusjes allemaal doen thuis. En met ruzies enzovoorts. Maar toch komen ze voor elkaar op. En je vergeet heel snel dingen. En dat, lieve mensen, moeten we ook meenemen. Hoe vaak komt het voor dat er eens een keer wat gezegd wordt waar je denkt van, dat vind ik niet zo fijn om te horen dat mijn broeder of zuster dat zegt. Maar onthoud dan. Vergeet ook dingen. Soms bedoelt iemand het helemaal niet verkeerd, maar interpreteer je het verkeerd. En daarom vergeet gewoon ook bepaalde dingen die niet heel erg ter zake zijn. Want net als in een gewoon gezin, je vergeet ook snel wat er gezegd is. En ja, op een of andere manier lukt dat ons niet in de kerk. En dan onthouden we dingen die gezegd zijn en die blijven we jarenlang meenemen. Moeten we niet doen. Vergeten. En voor elkaar opkomen. Want God wil dat we een huisgezin zijn. En waar telkens weer opnieuw begonnen kan worden. En ja, ik denk ook het beeld van de opvoeding. Hè. In een gezin wordt opgevoed naar de weg naar volwassenheid. En zo hoort het ook in het huisgezin van God te zijn. We helpen elkaar naar de volwassenheid in Christus. Om vol te worden van Hem. Daar helpen we elkaar bij, daar voeden we elkaar in op. En daar moet ook het onderwijs van de gemeente door de week op gericht zijn. Dat we elkaar, zegt Paulus hier in Efeze 4, tot een volwassen man in Christus brengen. Het gaat niet om dat we leuk bij elkaar zijn alleen. En dat is ook wel zo met een huisgezin dat je fijn hebt met elkaar. Maar het gaat ook om dat je elkaar helpt naar de volwassenheid in Christus. Ja, en het laatste praktische punt. Ik denk dat jullie dat ook wel hebben meegemaakt in de gemeente, dat de mensen niet meer komen of niet meer zo vaak komen in het gezin. In het huisgezin van God. Dat mensen van de kerk afdwalen. Als een schaapje van de kudde wegdrijven. Nou, als het goed is doet dat enorm veel pijn. Niet alleen voor de oudsten, maar ook voor de hele gemeente. Zien wij dat? Proeven we dat? Voelen we dat? Die pijn. Stel dat je kind wegloopt thuis. Dan voel je toch een enorme pijn. Nadat je als ouders iets niet goed gedaan hebt misschien. En zo zal het ook zo zijn in de gemeente, in een warm gezin, huisgezin van God. Als er iemand afdwaalt en je ziet iemand langzaamaan minder naar de kerk komen. Nou, daar ben je allemaal als broeders en zussen verantwoordelijk voor. Om hem er weer bij te halen, om die warmte te laten voelen. Zodat die persoon het gaat missen. Nou, ik hoop dat het zo functioneert hier. Nou, het vierde beeld wat Paulus gebruikt, heb ik net ook voorgelezen, is het van een tempel. De plaats in het Oude Testament was de tempel de enige plek waar de heerlijkheid van God zichtbaar was. Nergens was dat ergens anders zichtbaar. De heerlijkheid van God, de Shekinah, was daar in de tempel zichtbaar aanwezig. En je mag alles vergeten van deze preek wat mij betreft. Maar onthoud dit alsjeblieft, lieve mensen. Het gaat in de gemeente om de heerlijkheid van God. Dat die zichtbaar is. Je kunt de mooiste band hebben van heel Limburg. Je kunt het mooiste gebouw hebben van de Limburg. En jullie komen dicht in de buurt, denk ik. mooiste gebouw hebben. Je kunt hele fijne broeders en zusters hebben. Maar als de heerlijkheid van God er niet is, dan moeten jullie echt achter de oren krabben. Ik ken jullie gemeente niet goed genoeg, maar dat is, lieve mensen, waar jullie voor moeten bidden, smeken en op de knieën moeten liggen. Als broeders en zusters, dat God aanwezig is. Want dan zal de kerk echt, ja, dan zal al die andere beelden ook goed komen. En zullen jullie een huisgezin van God zijn, want God zelf moet aanwezig zijn. Wat bedoel ik met de heerlijkheid van God? Dat God aanwezig is in de samenkomsten, in de gebedsbijeenkomsten, tijdens de huiskringen. Dat God, dat jullie daarvoor bidden. U maakt het verschil. Er was op een gegeven moment zo'n heerlijk, dat God zo heerlijk aanwezig was, dat de priesters niet eens naar binnen konden, dat God zo aanwezig was. Nou, dat is natuurlijk opwekking en dat is iets wat je, waar je van kan dromen. Maar het is wel zo wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 14, vers 25, dat het zo, God zo in het midden kan zijn, dat als een ongelovige binnenstapt, dat hij... Ja, dat de verborgen dingen naar boven komen, staat er. In 1 Korinthe 14, vers 25. Zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo zal hij zich met zijn aangezicht op de aarde werpen. En God aanbidden. En verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Ja, dat is ook voor mij een droom. Dat ik zeg van, zo hoort het te zijn in de gemeente. Nou, hoe ver zijn we daarvan af? Of is het zo dat het wel een werkelijkheid is? Soms misschien dat je merkt dat God zo aanwezig is. Tijdens de woordverkondiging, maar ook tijdens de worship, tijdens de koffie. Of dat je in een gesprek met een broeder of zuster, dat je zegt van God leidt ons in het gesprek. En God is er aanwezig. David Wilkerson, ik weet niet of jullie hem kennen, die zegt het. The extreme power of the presence of the Lord. Dat is wat het verschil maakt, zegt hij, in zijn diensten. De aanwezigheid, the presence of the Holy Spirit. En daarvoor moeten jullie, lieve mensen, echt bidden. En daarom zeg ik, je mag alles vergeten, maar als je dit maar meeneemt. Dat je dat, en dat is niet iets van, oh, dat hebben we op zak. God is bij ons in het midden, want dat heeft hij beloofd. Nee, dat is echt iets wat je moet, God die kijkt naar onze harten. Hoe verre dat we daarnaar verlangen. Dat God een realiteit is in de gemeente. Want we kunnen kerkjes spelen en iets in stand houden. Maar het gaat om de heerlijkheid van God. Daar ben ik echt zo diep van overtuigd. Dat Gods doel is met de gemeente. En dat, ik denk dat daarin, als je dat naar de NOS kijkt, dat de mensen naar de kerk komen, naar een koude kerk. En waar misschien alles wel draait. En dat ze er niks meer vinden. Want God is niet meer aanwezig. In heel veel kerken, hier in Limburg, al die grote mooie kathedralen. Maar is God aanwezig? Met zijn tegenwoordigheid. En daarvoor moeten we bidden. En een tempel, nou dat weten we allemaal, Jezus heeft de tempel een keer opgeruimd. Of althans het voorhof. Omdat daar heel veel was wat niet van God was. Het moest weg. Het werd schoongeveegd. En zo is het ook in de gemeente. Er kan soms dingen getolereerd worden, waardoor het geen heilige tempel meer is. Maar Paulus zegt, het hoort een heilige tempel in de Heere te zijn. Een woning van God in de geest. Dat God zich fijn thuis voelt in de gemeente, omdat hij ziet, er is een heilige sfeer. Een sfeer van God. Ja, dan komt de Heilige Geest niets liever dan met zijn heerlijkheid. Maar als wij hem, bij wijze van spreken, met onze zonde weghouden, de zegen van God weghouden, dan is het ook tijd dat er bij ons de bezem er doorheen gaat. Maar goed, daar zou ook veel meer over te zeggen zijn, maar onthoud maar alsjeblieft dus die heerlijkheid, die tegenwoordigheid van God. Het vijfde beeld is van de bruid. Hij zegt in Efeze 5, Paulus, mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En voor haar heeft overgegeven. Dus Christus heeft zijn gemeente lief. Als de bruidegom heeft hij zijn bruid lief. Hij heeft een ontzettende liefde voor de bruid. En daarom is het ook zo'n passie wat God heeft voor de gemeente. En ik hoop dat u nogmaals in uw denken vernieuwd wordt. Van wat houdt God toch van zijn kerk? Wat wil hij toch bereiken met zijn gemeente? En ook met zijn bruid. Hij wil, staat hier, een smetteloos, een gemeente zonder smet of rimpel. Heilig en smetteloos voor hem. Als straks hij terugkomt, dat hij zijn gemeente komt ophalen. Dat we daar ja, voor hem als de bruid versierd worden. Dat we hier op aarde geleerd hebben in de verlovingsperiode. Hè? Want we zitten nu in de verlovingsperiode. Straks is de bruiloft van het lam. Dat we hier in de verlovingsperiode onze trouw ten opzichte van de bruidegom hebben laten zien. Zoals op jullie Bijbelgemeente Facebookpagina stond. Hè? Het gaat niet om, hoe stond het er Roy, dat je een juiste kerk hebt. Maar dat de kerk is die, of die dichtbij staat. Maar het moet... Omdat God aanwezig is, precies. Je kunt een kerkgebouw opzoeken wat dichtbij staat. Nee, zoek de gemeente waar de tegenwoordigheid van God is. En waar waarheid is, stond er volgens mij ook bij. En daar gaat het om. En God test ons, onze trouw ten opzichte van de bruidegom. Dat we aan de waarheid vasthouden. Dat we aan die tegenwoordigheid van God vasthouden. En daar is het waar het om gaat. Als bruid van Christus. Wij zijn de bruid. En wij zijn in voorbereiding voor de bruidegom. Bruiloft. En we weten allemaal dat als een bruid bij haar bruidegom komt, hè, dat, het, ja, dat ze er mooi uit moet zien. Hè, daar gaat het om. En daar kijken alle mensen van de gasten ook naar, van hoe ziet die bruid eruit? Nou, de bruidegom is in dit geval nog veel mooier. Maar de bruid moet ook mooi versierd zijn. En zo moeten wij als gemeente ons laten heiligen, staat hier. Hè, dat heb ik dik gedrukt. Heiligen en reinigen. Nou, ik weet niet hoe dat bij u is, maar bij mij is het zo dat ik voortdurend de reiniging nodig heb. Voortdurend in mijn denken, voortdurend in mijn hart en in mijn leven. Voortdurend de reiniging om meer ja, vol te zijn van de bruiloft, van de bruidegom. En daar is dus de gemeente ook voor bedoeld. Hè, dat wij als bruid van Christus elkaar daarin ook stimuleren. Het laatste beeld, en dan ga ik echt bijna stoppen. Het laatste beeld in Efeze 6, wat Paulus gebruikt, dat is van het leger. Jullie kennen allemaal, wij hebben hem altijd denk ik gelezen zo van, we moeten de wapenrusting aandoen. Hè? Ik moet de wapenrusting aandoen en ik moet me laten bekleden. Paulus zegt dat hier ook wel, hè? Bekleed u. Maar dat bedoelt hij eigenlijk jullie. Jullie moeten je bekleden met de wapenrusting. En dan zegt hij, schrijft het aan de gemeente van Efeze. Bekleed u met de wapenrusting. Nou, Paulus gebruikt dus het beeld van een leger. De gemeente van God is ook een leger. En dat is heel belangrijk om daarmee af te sluiten. Een leger met een missie. Wij zijn geroepen om in deze wereld ook als een leger te staan. Om weerstand te bieden tegen de boze. Om weerstand te bieden tegen de kwade machten in de lucht. En om stand te kunnen houden. De gemeente, dat weten jullie allemaal, als je wat langer bij de gemeente betrokken bent... De gemeente is geen spelletje, maar het is oorlog voeren. Geestelijk dan. Geestelijke oorlogsvoering. En soms is het heel zwaar. Want alle pijlen, lieve mensen, alle pijlen van de boze, die zijn gericht op dat mooie wat God nog in deze wereld heeft. Op het gezin, op het huwelijk en op de gemeente. Dat zijn nog drie mooie dingen die er in deze wereld zijn. Als het goed functioneert. Het gezin is iets moois. Het huwelijk is iets moois. En ook de gemeente. En alle pijlen van de boze zijn gericht op de gemeente. Op de hechte gemeenschap, dat in ieder geval niet meer hecht is. Geen gezin meer is. En vallen soms gewonden. Er zijn mensen die afhaken, die deserteren. Net als in een leger. Die overstappen. Die sneuvelen. En let op, er zijn veel dwalingen. Ontzettend veel dwalingen, ook in de gemeente nu. Verleidingen, beproevingen. En er moet gestreden worden om daar weerstand tegen te bieden. En we mogen, zegt Paulus hier ook, in zijn kracht dat doen. We hoeven niet zelf aan de slag. We mogen het in zijn kracht, onder zijn leiding, mogen we daar weerstand tegen bieden. Maar wees er ja, in ieder geval van bewust dat de Satan niets liever wil dan dingen uit elkaar drijven en kapot maken. Juist wat nog mooi is. En het leger, weten jullie allemaal, moet op elkaar ingespeeld zijn om samen tegen de vijand te strijden. En niet met elkaar. Stel dat je een leger hebt dat met elkaar gaat vechten. Nou ja, dan kan je natuurlijk wel vergeten als je dan tegen de vijand wil vechten. En daarom moet je één zijn. Dat is wat Paulus zo ontzettend vaak benadrukt. Eenheid, eenheid, eenheid. Te midden van verscheidenheid. Want nogmaals, volmaakte gemeente is onmogelijk. Maar ik geloof wel dat het mogelijk is om één te zijn. Ook al ben je niet in alles eens. Maar in een leger, schouder aan schouder, waakzaam zijn voor de duivel. Voor de vijand waar we tegen te strijden hebben. Zijn jullie waakzaam dat je zegt van ja, we moeten opletten dat we niet met elkaar gaan strijden. Maar dat we één zijn in hem. En ja, ook samen sterk staan. Goed, ik ga afsluiten met een voorbeeld. Een mooi voorbeeld van een predikant die ergens, ik weet niet of dat, ja, volgens mij was het in Engeland. In de vorige eeuw was er een predikant en die was ook van een kleine christelijke gemeente predikant. En hij heeft jarenlang hard gewerkt om de gemeente waar hij zeg maar de voorganger van was, om die weer vurig en vol van Christus te maken. En hij had alles uit de kast gehaald. Hij had avonden belegd, hij had gepreekt, hij bij wijze van spreken erbij neerviel. En hij had van alles gedaan om de gemeente in beweging te krijgen, maar de mensen bleven doods. En hij deed elke morgen trouw zijn gebeden. Hij pleitte bij God voor zijn gemeente. En op een dag kreeg hij een heel apart idee. Misschien heb je het voorbeeld wel eens gehoord of gelezen. Hij kreeg een ingeving en hij zegt, dat ga ik doen. Hij schreef een brief en geachte gemeente, heden is overleden de gemeente en ik ga komende zondag, of nou ja, een bepaalde datum gaan we de gemeente, of de overleden gemeente gaan we dan herdenken en dan gaan we hem begraven. Heden overleed na een kalm en geduldig gedragen leider de gemeente en de rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdagmiddag aanstaande in de kerk, waar gelegenheid is om de overleden nog eenmaal te zien. Nou, vooral dat laatste was van, nog eenmaal te zien, dus wat gaat er gebeuren? Gaat de kerk stoppen? Gaat de dominee weg? Of wat gaat er gebeuren? Dus iedereen was samengestroomd vanuit, alle gemeenteleden kwamen. En ze waren heel benieuwd wat dat dominee daar ging zeggen. Hij had verder geen uitleg gegeven. Dus op die zaterdagmiddag kwam de gemeente bij elkaar. En ze zagen voor in de kerk inderdaad als het goed is, er staat een plaatje van, denk ik, de laatste. Voorin stond er een kist. En nou, de mensen die werden uitgenodigd, of hij hield nog een korte toespraak waarbij hij uitlegde van dat het zo erg was dat de gemeente is overleden. En mochten ze nog één keer langs de kist lopen om afscheid te nemen van de gemeente. Dus liepen langs de kist, één voor één, want eerst was het nog wat onwennig, maar de broeders van de kerkenraad, de oudste, die kwamen als eerste voorbij en je zag er een paar schrikken, je zag er een paar tranen wegpikken en weer een ander die schudde zijn hoofd, want ze zagen namelijk in die kist een hele grote spiegel liggen. En iedereen die over die kist heen keek, die keek naar zichzelf. Heden overleed de gemeente. En ze keken zichzelf in de ogen. En ze hadden hem door, ze begrepen het. En ze zagen, wij zijn die dode gemeente. En er waren een aantal die de avond daarna, 7 gemeenteleden stonden op de stoep en ze belden aan bij die predikant. Ze zeiden, wij hebben het begrepen, dominee. Wij willen geen dode gemeente meer zijn. Wij willen gemeente zijn van de levende God. En achter ons staat de rest van de gemeente. Ik weet niet precies hoe het verhaal daarna gegaan is, maar in ieder geval, een geweldig belangrijke boodschap zit erin. Als u vanmorgen eerlijk over die kist heen zou kijken, en u zou in de spiegel kijken van, naar die beelden die God heeft van zijn gemeente. Wat Gods visie en missie is met zijn gemeente. En hoe u daar als lid van zijn lichaam de afgelopen jaren aan gewerkt hebt. En u kijkt over de rand, wat zou u zien? Of is het zo dat uw hart vol is van hem? Dat je zegt, ik wil niets liever. Ook om zijn gemeente hier in Venlo te bouwen. En ik wil meehelpen met mijn handen, met mijn voeten, met mijn oren, met mijn ogen. Ik wil meehelpen om een hoorder en een dader te zijn. En mee te werken aan die prachtige kunstwerk van God. Aan dat gezin, aan dat lichaam, aan het leger. Ik wil eraan meewerken. Nou, ik hoop dat de preek daarvoor gebruikt mag worden, dat u daar met nieuwe passie en verlangen ook aan gaat werken. En ik hoop ook nogmaals dat het voor volgende week, dat er wat bij zat. Dat je zegt, van, nou daar kan ik wat mee. Daar kunnen we echt voor gaan bidden, voor die tegenwoordigheid van God. En dan zal de rest wel goed komen. Klinkt misschien wat simpel, maar het is wel echt het belangrijkste wat jullie mee moeten nemen. En ik vond het mooi dat vanmorgen het avondmaal is. Want avondmaal is een prachtig voorbeeld van gemeenschap. En want we gaan samen eten van één brood. We drinken van één fles wijn, bij wijze van spreken. En het is één. Ook in het avondmaal zie je de eenheid helemaal terug. En ik denk dat het goed is voordat we dat gaan vieren, dat we ook met elkaar gaan staan en een lied gaan zingen. Samen op weg gaan, dat is ons gebed als een volk die door God apart is gezet. En als u het fijn vindt om je broeder of zuster wat in de buurt staat een hand te geven, voel je vrij. Maar om één te zijn, om samen op weg te gaan. Samen te dienen, samen te strijden en samen te staan.